Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laten we deze godsdienstoefening voortzetten met het zingen van Psalm 79 en daarvan de versen 1 en 4. Psalm 79, de versen 1 en 4. De schriftlezing in deze morgenuren kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord en wel in het evangelie van Lucas, daarvan het zesde hoofdstuk vanaf het 17e tot en met het 35e vers. Nog vooraf de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de sabbatdag dat gij dien heilig, zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de sabbat des Heren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw wet, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt en de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. En gij zult niet begeren uw naasten huis, en gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. We noemden nu Lucas 6 vanaf vers 17. En met hen afgekomen zijnde stond hij op een vlakke plaats. En met hem de scharen zijner discipelen. En een grote menigte des volks van geheel Judea en Jeruzalem en van de zeekant van Tyrus en Sidon, die gekomen waren om hem te horen en om van hen, om van hun ziekten genezen te worden. En die van onreine geesten gekweld waren en zij werden genezen. En al de scharen zocht hem aan te raken, want er ging kracht van hem uit. En hij genas ze alle. En hij zijn ogen opslaande over zijn discipelen, zeide: Zalig zijt gij armen, want uwer is het koninkrijk Gods. Zalig zijt gij die nu hongert, want gij zult verzadigd worden. Zalig zijt gij die nu weent, want gij zult lachen. Zalig zijt gij wanneer u de mensen haten, en wanneer zij u afscheiden en smaden en uw naam als kwaad verwerpen om de Zoon des mensen wil. Verblijd u in die dag en zijt vrolijk, want ziet uw loon is groot in de hemel, want hun vaders deden desgelijks den profeten. Maar wee u, gij rijken, want gij hebt uw troost weg. Wee u die verzadigd zijt, want gij zult hongeren. Wee u die nu lacht, want gij zult treuren en wenen. Wee u wanneer al de mensen wel van u spreken, want hun vaders deden desgelijks de valse profeten. Maar ik zeg u lieden die dit hoort, hebt elkander, hebt uw vijanden lief, doet wel degene die u haten, zegen degene die u vervloeken, en bid voor degene die u geweld aandoen. En degene die u aan de wang slaat, biedt ook de andere. En degene die u de mantel neemt, verhinder ook de rok niet te nemen. Maar geeft een iegelijk die van u begeert, en van degene die het uwe neemt, en eist niet weder. En gelijk gij wilt dat u de mensen doen zullen, doet gij hun ook desgelijks. En indien gij lief hebt die u lief hebben, wat dank heb gij? Want ook de zondaars hebben lief degene die hen lief hebben. En indien gij goed doet degene die u goed doen, wat dank hebt gij? Want ook de zondaars doen hetzelfde. En indien gij leent degene van welke gij hoopt weder te ontvangen, wat dank hebt gij? Want ook de zondaars lenen de zondaars, opdat zij even gelijk weder mogen ontvangen. Maar hebt u vijanden lief en doet goed, en leent zonder iets weder te hopen. En uw loon zal groot zijn en gij zult kinderen des Allerhoogste zijn, want hij is goede tieren, over dankbare en boze. Wees dan barmhartig, gelijk ook uw Vader barmhartig is. Tot zover de schriftlezing. Zoeken we des Heeren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, gij hebt uw naam geopenbaard in uw heilig woord. En gij hebt ook in uw woord geopenbaard wie gij zalig spreekt. En gij hebt uw discipelen als uw getuigen gezet voor uw aangezicht. En de profeten. O lieve Heere, mochten we wederkeren tot uw woord. Om daaruit de woorden des levens te ontvangen. Door woord en geest, o Heere, zouden we toch niet. Hoe zouden we durven scheiden? Woord en geest hoort altijd bij elkaar. En mocht gij ook ons op deze morgen bedienen uit uw heiligdom. Ja, Heere, dat uw naam verhoogd zou mogen worden over het rond der aard. Omdat uw koninkrijk nog uitgebreid zou mogen worden ook onder ons. Want Heere, we kunnen de diepte wel peilen. Maar nog niet de diepste diepte kunnen we niet peilen. De diepte van onze verlorenheid. Maar mochten we zien op hem, die die ontzaggelijke diepte is afgedaald en die een weg tot de Vader heeft bereid, de weg der verzoening, want hij is onze verzoening. O lieve Heere, mocht gij u al zo openbaren, als de weg, de waarheid en het leven, de weg tot de Vader. En gij openbaart de Vader, want gij hebt gezegd, die mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. En Heere, mocht gij ons dat heilgeheim ontsluiten. De heilgeheimen van uw eeuwig blijvend getuigenis. En uw discipelen hebben er een weinig van begrepen. Maar wat verstonden ze toch nog bitter weinig van de weg van het lijden. En daarin stonden ze u wel eens tegen en liepen ze u in de weg, zodat gij tegen Petrus moest zeggen, ga achter mij, Satanus. Want gij verzint de dingen die des mensen zijn, maar niet die goden zijn. O lieve Heere, mochten we er eens aan ontdekt worden, dat we nog zoveel aan die menselijke kant zitten, maar dat we aan uw zijde geplaatst dienen te worden, sterf aan die oude mens, ja die, opdat we in Christus Jezus een gans nieuw schepsel zijnde, geheel en al door u geregeerd en door u geleid, en toch geheel vleeselijk verkocht onder de zonde. Ach, het is zo'n heilgeheim, Heere. Maar het is niet in een hoek geschied. Want gij hebt uitgeroepen, het is volbracht. Die oude mens is gestorven, de zonde in het vlees veroordeeld. O Heere, en gij hebt het uw kinderen geopenbaard, wat gij voor de wijze en verstandige verborgen houdt. Maar mochten we eens zo'n een dwaas worden om Christus wil. Want van nature zijn we zo wijs in eigen ogen. En dan grijpen we allerlei waarheden uit uw woord. Die ons te pas komen. En de schriften worden zodanig uitgelegd. Op menselijke wijze. Ja. Maar Paulus zegt, ik heb geen evangelie naar de mens. Hij preekte wel op menselijke wijze, maar hij zegt, ik heb geen evangelie naar de mens. Want het is de evangelie zijn ergernis. Omdat er het kruis in staat. Het is het evangelie des kruises. De Joden een ergernis en de Grieken een dwaasheid. En heren, zo zijn we gelegerd van nature als die Jood en die Griek. die zich ergeren aan het evangelie des kruises, dat moet er bijvoorbeeld voor ingewonnen worden en voor overwonnen worden. En daar is uw werk, heren. Dan mag gij er nog eens tot uw eigendom slaan. Ook deze morgen, als die vijfde zaligspreking hoopt uit te gaan, waarin gij uw volk zalig spreekt, omdat ze die nieuwe naam ontvangen hebben die niemand kent dan die hem ontvangt. O lieve Heere, verheerlijk dan uw naam en krachtgedenk de zieken, de zoveelerlei leed en beproefde, de weduwe en de wezen. Heere, het is alles op u en blijft alles op u wachten. Ach, wat hebben wij uw woord verlaten? Wat hebben we toch? Wat zijn we toch te raden gegaan? En naar het vlees en bloed. Maar mochten we eens te raden gaan bij die naam, wiens naam is raad. Vader der eeuwigheid, vredevorst. Om van u te leren hetgeen we niet kennen. Om van u te weten hetgeen we niet willen weten. Want heren, we zijn zo'n klomp vijandschap. Want vlees wordt nooit bekeerd. Eén klomp vijandschap tegen God. En mochten we ons zodanig eens leren kennen. Want dan zou het toch een eeuwig wonder wezen, heren, dat gij na zo'n klomp vlees nog om wilt zien. O verheerlijk dan uw genade. Verheerlijk dan uw eigen werk. Bevestig hetgeen gij gevrocht hebt. En dat alleen om Jezus wil. Amen. Gemeente, de tekst van onze overdenking kunt u vinden in het heilig evangelie van Matteüs en daarvan het vijfde hoofdstuk, het zevende vers, waar staat geschreven: zalig zijn de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden. En geliefden, aan de orde van behandeling is de vijfde zaligspreking die de barmhartigen betreft. En het is zeer noodzakelijk dat deze zaligspreking aan de orde is, want in onze dagen heerst er een subtiele geest van onbarmhartigheid in gezin, kerk en staat. En ik spreek generaal, want ook in onze dagen zijn er nog barmhartigen die Christus hier in hun zalige staat bevestigt. Maar juist de zulke worden in onze dagen genegeerd en afgezonderd onder de doden. Want ik zal u vertellen, geliefde, dat op de barmhartigheid Gods, daar zit niemand op te wachten. Nee. Omdat de mens van nature de grootste vijand van God is en van genade niet leven wil. Maar God heeft zijn barmhartigheid in Christus geopenbaard voor verloren Adamskinderen. Maar ondanks dat feit komt de mens niet in beweging om Gods barmhartigheid bij God te verkrijgen, want voor de barmhartigheid Gods moet de mens ingewonnen en overwonnen worden. En in afhankelijkheid des Heren overdenken we in vier gedachten. Ten eerste de oorsprong der barmhartigheid. Ten tweede de aard van de barmhartigheid. En ten derde de vruchten der barmhartigheid. En ten vierde het loon der barmhartigheid. Dus ten eerste de oorsprong der barmhartigheid. Ten tweede de aard van de barmhartigheid. Ten derde de vruchten der barmhartigheid. En ten vierde het loon der barmhartigheid. En geliefde, in deze vijfde zaligspreking worden al Gods kinderen opnieuw bij hun naam genoemd, niet één uitgezonderd. De Heer Jezus richt zich tot zijn discipelen zoals we hebben opgelezen in Lucas 6. En hij zegt: zalig zijn de barmhartigen. Nou, Christus noemt hen zalig omdat zij uit de Vader der barmhartigheid geboren zijn. En die uit de God der barmhartigheid geboren is, die is in Gods beeld hersteld en draagt de naam van de barmhartige God. En in die zalige staat worden de barmhartigen bevestigd. Nou, u zult zeggen, als al Gods kinderen de naam barmhartig dragen, waarom zijn ze dan in onze dagen zo verdeeld als de beenderen aan het graf? Ja. Je kunt een naam hebben die klinkt als een klok. Hè, maar dat betekent niet dat je die naam altijd eer aan doet. Nou, zo is het ook met de ware christenen, Gods volk. Hè, ze dragen de naam van Christus, maar zo gedragen ze zich niet altijd. Ja. Gods woord leert ook geen gedragstheologie. Maar een gerechtigheidstheologie, een bloedtheologie, een kruistheologie. Christus rekent zijn volk niet zalig op grond van hun gedrag. Want er kwam er niet één in de hemel. Maar op grond van zijn gehoorzaamheid aan hen toegerekend. En wat die verdeeldheid betreft, geliefde, dat komt omdat er velen van Gods volk betoverd zijn door ingeslopen valse leraren. Daar zullen we, als de Heer het geeft, vanavond eens wat nader bij stilstaan. En ook de predikanten die vergapen zich aan de 17e eeuwse theologie van de nadere reformatie. Daarom is er zoveel verdeeldheid. Was ook de situatie van vandaag en die betoverde houding heeft tal van scheuringen in de geestelijke stammen Israëls teweeggebracht. En velen van Gods volk leven als een Eli, die de gemeenschap met God verloor, omdat hij niet getrouw was in de dienst des Heren. En het gevolg daarvan was dat de ark, dus de bediening der verzoening, werd weggevoerd. En geliefde, als de bediening der verzoening weggevoerd wordt, dus als de kandelaar van zijn plaats geweerd wordt, of het licht van de kandelaar, dan kan er nog allerlei rechtzinnigheid zijn. Maar dan krijg je koude harten en hete hoofden. En Eli is bezocht geworden met de dood van zijn zonen, toen het oordeel van kracht werd. Het ergste was dat de ark, de bediening der verzoening, was weggevoerd. En we zien dat meermalen in het Oude Testament bijvoorbeeld. Als dat oordeel van kracht wordt, is die verdeeldheid. Als de Efraïmieten Jefta, de strijdbare held, tegenstaan. En niet met hem ten strijde trekken in de oorlog tegen de Ammonieten. Maar toen de strijd gestreden was, wel de buit op wilde strijken. En Jefta wilde doden uit pure afgunst. Nou, dan ontsteekt de toorn des Heren tegen de Efraïmieten. En er worden duizenden Efraïmieten bij de veren van de Jordaan gedood. En zo is het ook vergaan met de stam van Benjamin. Toen de Benjamieten een schandelijke daad gepleegd hadden met de bijwijf van die Levitische man, u kunt dat lezen in Richteren 19. En als straf op die daad werd bijna heel de stam van Benjamin uitgeroeid en gedood. God ziet de zonde niet door de vingers, ook niet van zijn volk. De tijd waarin we nu leven schijnt het dat alle geestelijke stammen Israëls alleen voor zichzelf leven, door al die kerkmuren, en zich om hun broeders in de strijd niet meer bekommeren. Daar komt God op terug, hoor. En dat terwijl ze de naam barmhartig dragen. Ja, hoe is het mogelijk, zou je zeggen. Hoe is het mogelijk? God heeft een muur om Jeruzalem gebouwd en wij hebben ze erin gebouwd. Ja. En hoewel Christus de zijne zalig spreekt omdat ze naar zijn naam genoemd zijn, betekent het niet dat Gods volk zich als een Eli kan gedragen en vrede hebben. Nee. En laat staan bediening ontvangen in het uitdragen van Gods woord. Als Simson zijn ambt als Nazireër Gods verzondigt en zijn ambtelijke geheim prijsgeeft aan een hoer, dan verliest Simson zijn ambtelijke kracht en dan wordt hij een speelbal van de Filistijnen, van de vijand. Gods volk zondigt niet goedkoop, Gods knechten. Ook al dragen zij de naam van barmhartig in Christus, En opmerkelijk is dat Simson en Petrus wel in hun ambt hersteld werden, maar de hoge priester Eli niet. Eli, die zijn goddeloze zonen niet eens zuur aanzag, brak zijn nek en stierf een plotselinge dood. Eli bedreef namelijk ambtelijke zonde in het nalaten van de tucht. En als de sleutels des hemelrijks niet recht hanteerd worden, kan het oordeel der verwoesting niet uitblijven. De zondige nalatigheid die Eli bedreef, is veel zwaarder aangerekend en door God bezocht dan de zonde van Simson en Petrus. Simson werd in zijn ambt hersteld, want weet je waarom? Omdat hij de ere Gods op zijn hart kreeg. Ja. Maar ondanks zijn grove nalatigheid, ondanks die grove nalatigheid van Eli om de zonde van zijn goddeloze zonen Hofni en Pinaas niet te straffen, nog te censureren, behoorde ook Eli tot de barmhartige die Christus in deze zalenspreking zalig verklaart. En ook Eli is barmhartigheid geschied in Christus. Ja, nu heb ik de feitelijke betekenis van de zalenspreking al verklaard. Maar we gaan nog geen versie zingen in het huis. Want er ligt in deze zalenspreking nog meer verborgen. Niet omdat ik die eruit haalt, maar omdat God die erin gelegd heeft. En zoals genoemd in de punten van onze overdenking. Ten eerste de oorsprong van de barmhartigheid. Zoals die in deze zalenspreking wordt bedoeld. Was de oorsprong van de barmhartigheid. Van de barmhartigheid Gods, dat is God zelf. Dat is de oorsprong, God is de oorsprong van de barmhartigheid. God is rechtvaardig en barmhartig. Dat zijn twee van de hoofdeigenschappen van God. Die zijn wezen uitdrukken. Gods volk deelt in beide genoemde eigenschappen in Christus. Maar de verworpenen delen alleen in de rechtvaardigheid Gods buiten Christus. En voor de zulk is God een verterend vuur en een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan. En geliefde, maak er haast mee om God te kennen in zijn oneindige barmhartigheid. Want zijn barmhartigheid is zaligheid. En God is alleen barmhartig in Christus. En daarin is God soeverein. Want hij is rechtvaardig barmhartig. En God zeide tot Mozes, ik zal mij ontfermen die ik mij ontferm. En ik zal barmhartig zijn die ik barmhartig ben. God is soeverein. God kan ook zondaren verharden. En daar is hij ook rechtvaardig soeverein. Hij ontfermt zich die hij wil en hij verhardt die hij wil. En op grond van Gods woord leren wij zowel de verkiezing als de verwerping. God is vrij om mensen. Hij hoeft aan geen schepselverantwoording af te leggen. En wij zijn van die God afgevallen. Uit zijn gerechtigheid gevallen. Maar God wordt verheerlijk zowel in zijn verkiezing als in zijn verwerping. Want Paulus zegt, wij zijn goden een goede reuk van Christus. In degene die zalig worden en in degene die verloren gaan. Deze wel een reuken des doods ten dode, maar degene een reuken des levens ten leven. En op een andere plaats zegt Paulus, want indien de bediening der verdoemenis heerlijkheid geweest is. Veel meer is de bediening der rechtvaardigheid overvloedig in heerlijkheid. Nou, dat betekent God komt nergens aan tekort.
Nee.
Want het is zijn eigen werk. God komt nergens aan tekort. Ook niet als het gros van het mensdom verloren gaat. Want hij is de volzalige in zichzelf. Die niet nodig heeft om van mensen handen gediend te worden. Als een behoevende. Nee. God heeft geen mens nodig tot zijn eer. Maar toch heeft God een welbehagen in mensen van het welbehagen. Daarvan zingen de engelen boven Efrata's velden. En wat heeft God nou bewogen? Dat is omdat hij de oorsprong is van alle barmhartigheid. En op grond daarvan heeft hij zijn zoon gezonden. Christus is gekomen in het vlees. Maar daarvan is Gods barmhartigheid de oorzaak. En God is in zichzelf bewogen over het lot van verloren zondaren. God is barmhartig, ook al zouden geen mens zalig worden. Maar Gods barmhartigheid kan alleen gekend worden in Christus. En in de staat der rechtheid. Kijk, want ons doel. Wat is nou het doel van de herschepping? Om Christus te kennen? Ja, ja, ja. Dat is het middel. Daarom heet hij ook middelaar. Maar om in herstelde betrekking te komen met God. En in de staat der rechtheid kende Adam een barmhartig en rechtvaardig God. Uit oorzaak dat Adam geschapen was in het beeld Gods. Niet naar het beeld Gods. In het beeld Gods. Want hij is uit dat beeld Gods is die gevallen. De Heer heeft niet meer zomaar een namaaksel gemaakt. Nee, de mens is in het beeld Gods geschapen. In ware gerechtigheid. Godskennis en heiligheid. En in dat beeld Gods was Adam beelddrager van God. De mens was beelddrager Gods. Maar door de zondeval zijn we uit het beeld Gods gevallen. Gods beeld is niet verwoest. Wij moeten in Gods beeld hersteld worden. Omdat we uit Gods gerechtigheid gevallen zijn, uit zijn barmhartigheid gevallen zijn, in het oordeel gevallen zijn en onder de toren van God gevallen zijn. Moed en vrijwillig. We zijn de God der liefde kwijtgeraakt door onze moedwillige afval van God. En geliefd als hij daarbij bepaald wordt door de overtuigende werking van de Heilige Geest. En geen leven meer op aarde. Nee. En God kan zijn liefde niet meer aan ons kwijtgeliefden. En van nature staan we onder de strenge eis van zijn rechtvaardigheid. God handhaaft zijn recht in de handhaving van het paradijsvonnis, in het handhaven van zijn recht. Daar komt geen mens onderuit. Tenzij de mens een gerechtigheid bezit die overvloediger is dan de gerechtigheid van de fariseeën. En dat is de gerechtigheid van Christus. En mensen zeggen wel eens, ja, het gaat om het geloof van Christus. Nou, het gaat God om de werken, hoor. Het gaat God om de werken. Om de werken der wet. Anders had hij zijn zoon niet hoeven zenden. Die alle gerechtigheid heeft vervuld. God is rechtvaardig en barmhartig. Ook in het kader van de uitverkiezing en de verwerping. En de barmhartigheid Gods. Die is nooit in strijd met de rechtvaardigheid Gods. En andersom ook niet. God is geen tegenstrijdig wezen. God is een enkelvoudig wezen. God is rechtvaardig in de verwerping van de goddeloze en ook rechtvaardig in het zaligen van zondaren. Gods barmhartigheid is een rechtvaardige barmhartigheid, omdat God genadig is in Christus, de rechtvaardige. En God is barmhartig en genadig en langmoedig en groot van goede tierenheid en waarheid. Op grond van de gerechtigheid vastgelegd in de uitverkiezing en toegepast op grond van de gerechtigheid van Christus. En voor de zondeval was de mens in het beeld Gods rechtvaardigheid Gods in God. Maar door de zondeval zijn we ongerechtigheid voor God geworden. Door de toerekening van Adams val. En we kunnen alleen in het beeld Gods hersteld worden door de toegerekende gerechtigheid van Christus. Want Christus is tot zonde gemaakt. Opdat wij zouden zijn rechtvaardigheid Gods in hem. Nou, dat is een geheim, mensen. Maar op grond van zijn gerechtigheid spreekt Christus zijn volk zalig. Van zijn eigen gerechtigheid. Want God is barmhartig en genadig in Christus. En daarom worden Gods kinderen de barmhartigen genoemd. Omdat zij naar de barmhartige God vernoemd zijn in Christus. Ja, vroeger hadden de mensen geen achternaam. Als de vader van het huisgezin Jan heette, dan werd zoon Ari Janszoon genoemd. Nou wel nu, zo worden Gods kinderen naar God in Christus vernoemd. En een christen genaamd. En christen draagt ook de naam barmhartig, omdat God barmhartig is. Maar een christen draagt niet alleen de naam barmhartig, hij heeft ook de roeping om barmhartig te zijn jegens de ellendigen en nooddruftigen die geen helper hebben. En Christus zegt tot zijn discipelen, wees dan barmhartig, gelijk ook uw vader barmhartig is. Hè? Dat hebben we opgelezen in het laatste vers van Lucas, in het gedeelte waar we hebben voorgelezen. En dat bepaalt ons bij de tweede gedachte, namelijk de aard van de barmhartigheid. Nou, de aard der barmhartigheid is barm. Wat is nou de aard van barmhartigheid? Dat is barmhartigheid. Maar die aard van de barmhartigheid Gods, die komt niet voort uit de aard der natuur, maar uit de Vader der lichten. De barmhartigheid Gods roemt tegen een welverdiend oordeel. En daarom is het ook zo'n wonder, geliefde, als een mens barmhartigheid mag verkrijgen ter bekwame tijd. Want daar heeft hij het niet naar gemaakt. Wel, integendeel, de mens van nature doet er alles aan om over de ingewanden van Gods barmhartigheid naar de hel te lopen. Want aan de kennis van zijn wegen heeft de mens geen lust toe. No. Maar God heeft er lust in om zondaren zalig te maken. En hen in Christus zijn barmhartigheid te verheerlijken. En als je van Christus bent, dan ga je ook op hem lijken. Niet door in de spiegel te kijken. De mensen die zeggen, nou. Nee. Nee, in de spiegel. Daar gaat Gods volk zich doodschrikken. In de spiegel der wet. Maar dan gaan ze weer spiegelen. Dat is heel wat anders, hè. Ja, weerspiegelen. Dan ga je Christus weerspiegelen. Gods kinderen ontvangen in Christus Gods eigenschappen, namelijk rechtvaardigheid en barmhartigheid. Hersteld te zijn in het beeld Gods, dat betekent ook hersteld te zijn in de eigenschappen Gods. Ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. Ja, mensen zeggen wel eens ja. Wat is er nou nodig? Nou, ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. Dat is alles in Christus te vinden. Gods kinderen zijn in Christus rechtvaardigheid Gods. En als ranken van de ware wijnstok zijn ze ook als zodanig te herkennen. Christus is rechtvaardig, barmhartig, niet ten koste van zijn recht en waarheid, maar op grond van zijn recht en waarheid, namelijk in Christus. Want Christus is het beeld Gods. En hij is ook de waarheid. Nou, zo de herder, zo het volk. Ken niet anders. Als Gods kinderen zijn, als ze op hun plaats zijn, rechtvaardig, barmhartig. Nooit ten koste van het recht Gods en de waarheid Gods. Maar geliefde God wil barmhartigheid en geen offerander. En waarin kan je Gods volk herkennen? Dat ze tolerant zijn jegens de valse religies? Absoluut niet. Zo wilde Eli barmhartig zijn. Maar dat is een vloek. Dat is een oordeel. En die dat wel leren, dat je tolerant moest zijn jegens andere en valse religies. Dat zijn de valse leraars. We hopen er vanavond nog op terug te komen. Of het zijn Eli's die de zonde niet bestraffen om de kerkelijke kool en de antinomiaanse geit te sparen. Omdat ze zichzelf niet over hebben voor de ere Gods. Dat zijn leraars die de ergernis van het kruis te niet doen om er niet vervolgd te worden. Maar dan vraag ik mij toch af of je wel een echte roeping hebt. Barmhartig zijn in Bijbelse zin van het woord is het tegenovergestelde van humanisme. Weet je wat humanisme is? Ze zeggen wel eens, ja, christenen zijn ook humanisten. Dat is een leugen. Humanisme is valse verdraagzaamheid. En dat staat tegenover rechtvaardige barmhartigheid. Dus Gods volk is te herkennen aan de eigenschappen van hun vader. Namelijk rechtvaardigheid en barmhartigheid. Ja. Nou, Jona wilde rechtvaardiger zijn dan God. En Nineveh met de grond gelijk maken. Niet omdat hij er zelf zo over dacht. Ja, maar krachtens de wil des bevels van God. Hè? Jona die wilde de wet handhaven. En in zijn prediking was Jona recht. Want zo luidde de wil des bevels van God. Namelijk, nog 40 dagen en Nineveh zal worden verwoest. Maar Jona was het met de wil des besluits van God volstrekt oneens. Namelijk dat God barmhartig was voor de Ninevieten. Omdat zij zich bekeerden op de prediking van Jona. Nou, die massale bekering op de prediking van Jona was niet de oorzaak van Gods barmhartigheid, maar een gevolg van Gods besluit. En daar was Jona het niet mee eens, want Jona was een wetshandhaver, hè? Maar zonder barmhartigheid. Jona gedroeg zich niet als de barmhartige Samaritaan, want hij wenste dat heel Nineveh met de grond gelijk zou worden gemaakt. En als prediker van het recht Gods was hij recht en daarin handelde hij volledig naar de wil van God en naar het bevel van God. Maar toen God zijn bevel om Nineveh te verwoesten introk op grond van zijn rechtvaardig besluit om Nineveh te behouden, bleef Jona op zijn strepen staan en plaatste de wil des bevels van God om Nineveh te vernietigen boven de wil des besluits van God om Nineveh te behouden. Nou, daarin was Jona eigenlijk een fariseer. En ver van zijn plek. God wil barmhartigheid en geen offerande. God wil wel dat zijn wet in absolute zin verkondigd wordt, zoals Jona ook heb gedaan. En dat er van de eis der wet geen titel nog jota zal worden achtergehouden. Maar echter niet om de zonde te verderven, maar om onze oude mens te doden en plaats te maken voor het evangelie, omdat God zijn barmhartigheid in Christus alleen op grond van recht kan toepassen. Nou, dat noemt de Bijbel rechtvaardigmaking. Ik hoor soms mensen puur gevoelsmatig spreken over de wedergeboorte. Hè, als een gevoelsmatige beleving. En ik zeg niet dat het zonder beleving gaat, hoor, zeker niet. Maar de wedergeboorte geschiet altijd door woord en geest. Daarin spreekt God in Christus. Als dat niet zo is, mensen, dan moet je het nog echt maar eens nakijken. Want al die gevoelsmatige wedergeboorte, daar geloof ik niet in. Als dat zonder het woord geschiet. Gods woord is het zaad der wedergeboorte. En daarin spreekt God. God spreekt zijn volk zaad. Hier, zalig zijn de barmhartigen. Omdat ze het zijn, nee, omdat God het is. Ja, ik ken het ook niet helpen, mensen, maar dit is de theologie van Gods woord. En de wedergeboorte is niet louter een zalig gevoel, nee. Want dan zou de rechtvaardigmaking louter theorie zijn. De dode die Christus tot leven verwekt door zijn geest, spreekt hij van doodlevend. Als de wedergeboorte, aan de wedergeboorte ligt het spreken van de zoon ten grondslag. En dat noemen we de inwendige roeping. En de inwendige roeping is krachtdadig door de Heilige Geest. De krachtdadige inwendige roeping, die wordt ook door een zwak geloof ontvangen of omhelst. De mate des geloofs doet aan de wedergeboorte niets toe of af. God wederbaart. Niet het geloven. God wederbaart. En Christus roept doden uit hun zonde graf en dan leven ze. Dan geloven ze. Omdat Christus spreekt als machthebbende tot de doden. En dan is het onmogelijk dat ze in een zondegraf blijven liggen. Dan zeggen wel eens mensen, ja, je kan God wederstaan. Nou, God is niet te wederstaan. Ja, in je vijandschap. Maar als God zaligmakend in je leven komt, dan kan je hem niet wederstaan. Dat is onmogelijk. En met de natuurlijke kennis die een mens heeft van God, hè, met welke evangelische kleur die kennis ook verpakt is, dan daar zal men niet tot het leven geraken, want die kennis moet te schande worden. En de mens moet tot erkentenis komen dat hij verloren ligt. Want alleen de barmhartigheid, die zal roemen tegen een welverdiend oordeel. En dat geschiedde in Nineveh. Dus ook natuurlijke barmhartigheid heeft geen relatie met de barmhartigheid Gods. En ik zeg het nog een keer. Natuurlijke barmhartigheid heeft geen relatie met de barmhartigheid Gods. Ja, is er zelfs mee in strijd. Dat zeg ik niet. Dat leert de schrift. Salomo zegt er, de rechtvaardige kent het leven van zijn beest, maar de barmhartigheden der goddelozen zijn wreed. Nou, van nature zijn we van die goddelozen en onze barmhartigheden zijn wreed. Omdat ze niet voortkomen uit Gods barmhartigheid. De natuurlijke barmhartigheid is een barmhartigheid tot op zekere hoogte. Maar Gods barmhartigheid is onpeilbaar. Ja. En wat Salomo zegt, dat dacht ik een toetssteen voor de ware barmhartigheid, waarmee de barmhartigen in Christus bekleed zijn. Hoor je het? Ze zijn niet barmhartig, maar ze worden ermee bekleed. Ja, en als iemand zich voor een kind van God uitgeeft, dan moet je er eens op letten hoe die met zijn beesten omgaat. Moet ik eens een voorbeeld geven uit de Bijbel? Biliam. Die tuigt zijn ezel af. Slaat hem. Maar terwijl deze ezel Biliam het leven redde. Ja, dat is ook wat. Hè? Weet je waarom? Die ezel die zag die engel staan, die verderfengel. Biliam niet. Ja. Ik heb al koeien gezien bij reformatorische boeren. Die liepen erbij als levende kadavers. Dan moet je maar een groot vraagteken, hoe vroom ze zich ook voordoen. Dan moet je maar je eigen afvragen of ze wel werkelijk bekeerd zijn. Boeren hebben van hun koeien melkfabrieken gemaakt. En zolang ze maar de nodige hoeveelheid melk leveren, kunnen ze vreten krijgen. Maar niet zelden onder omstandigheden die beneden elk peil zijn. En ook de rituele slachting van geiten door moslims moest verboden worden. Want dat is beestachtig en beneden elk peil. Maar ja, de mens is liefhebber van zichzelf geworden. En daaronder moet de dierenwereld hevig lijden, geliefde. Heeft wel eens ingeleefd. Die beesten hebben niet gezondigd. Wij hebben gezondigd. En elk kind van God die zal zich als een beest voor God leren kennen. En daarom is hij ook barmhartig jegens zijn beesten. In de omgang en in de verzorging. He, de dieren zijn ook schepselen Gods. En de dierenwereld is door onze val in Adam in de val meegesleurd en aan het verderf onderworpen. Dus als Salomo zegt dat de rechtvaardig het leven van zijn beesten kent, dan zegt hij dat omdat een kind van God zichzelf heeft leren kennen in de spiegel van Gods heilige wet als een groot beest. En hij kent zichzelf. En daarom kent hij ook het leven van zijn beesten. Hoor je het? Als je jezelf kent, dan ken je iedereen. Ja. Ja, Gods kind kent ook de barmhartigheid Gods in Christus in de toepassing. En daarom is hij ook barmhartig jegens zijn beesten. Jegens zijn naasten. En als hij erbij voegt dat de barmhartigheden der goddelozen wreed zijn, Salomo, dan betekent dat alle barmhartigheid buiten Christus verwerpelijk en verdoemelijk is voor God. Ja, nu zullen er velen wel slikken. Maar slikken of stikken, het is de kale en naakte waarheid dat de natuurlijke barmhartigheid voor God hetzelfde is als wreedheid. Zeg Gods woord hoor, want de barmhartigheden der goddelozen zijn wreed. Dan zal ik u zijn Bijbels voorbeeld geven van natuurlijke barmhartigheid van de goddelozen, die zo wreed was als wat. Want Gods woord bewijst zichzelf, hè? Het besluit van Pilatus jegens Christus de onschuldige luidde, ik zal hem kastijden en loslaten. En die barmhartig klinkende uitspraak van Pilatus was de wreedheid ten top. Schijnbaar barmhartig was die, Pilatus, maar hij was zijn handen in onschuld. Maar zijn barmhartigheid was slechts wreedheid en op de dag van Christus veroordeling werden Herodes en Pilatus vrienden. Dat is de vrucht van de vreedheid der goddelozen. Of de barmhartigheid van de goddelozen. Vreed. Christus hatend. En Pilatus steunde zich humanitair jegens Christus, maar zijn humaniteit was slechts verkapte vreedheid. Barmhartigheid tot op zekere hoogte. Toen het hem alles dreigde te kosten, ja, toen kwam hij wel openbaar wie die was. Dus humanisme is verkapte vreedheid. Het is barmhartigheid tot op zekere hoogte. En dat is de reinste vreedheid. Geld geven voor de zending en geen wedergeboren hart voor de zending hebben, is verkapte vreedheid. Want het is een gift tot op zekere hoogte, met de nodige zelfbedoeling. En zo staat het gesteld met de barmhartigheid der goddelozen, in de kerk en erbuiten. Een onbekeerd mens geeft altijd met een bijoogmerk. Om er vanaf te zijn of om er beter van te worden. En de geldgierigheid is een wortel van alle kwaad, ook er onder de vlag van natuurlijke barmhartigheid. De ware aard van de ware barmhartigheid is gelegen in Christus, hè? Namelijk in zijn totale zelfverloochening. En Christus heeft zijn eigen ik eraan gegeven. En is met zijn lijdelijke en dadelijke gehoorzaamheid vrijwillig en uit eenzijdige liefde te zijner tijd voor de goddeloze gestorven. Dus buiten de toerekening van Christus barmhartigheid jegens de zijne, er bestaat er geen barmhartigheid die voor God geldt en die voor God aangenaam is. En vanwege het feit dat Gods kinderen mede-erfgenamen zijn van Christus, reflecteren zij ook het beeld en de eigenschappen van Christus. He, namelijk rechtvaardigheid, heiligheid, matigheid, zachtmoedigheid, liefde, verdraagzaamheid, weldadigheid, vrijgevigheid, gastvrijheid. En dat alles door de geest der zachtmoedigheid. De ware barmhartigheid is dus een zelfverloochende barmhartigheid. En daarom kunnen we de ware aarde barmhartigheid herkennen. Gods ware kinderen zijn gaarne vergevingsgezind jegens hun naasten en hun misdaden. Maar nooit ten koste van de waarheid die in Christus is. Zal het onthouden? Ze kunnen hun vijanden vergeven, maar wat Gods kinderen niet kunnen, is hun vijanden met God verzoenen. Want dat is Gods eigen werk, hoor. Ik heb tegenwoordig van die sentimentele mensen, die denken dat ze zo vergevingsgezind zijn dat het ook met God, de zaak met God in orde is. Dat ze de zaak met God in orde is. Maar zo is het niet, hoor. En ook al bedrijft iemand een zonde jegens de waarheid van het evangelie, dan kan ik die zonde niet vergeven, hoor. Want dan zondigt die persoon niet tegen mij, maar dan zondigt die persoon tegen God en tegen Christus. En die zonden moeten bestraft worden in alle tegenwoordigheid, want die zijn niet door mensen te vergeven. Tenminste, als iemand publiek zondigt, publieke zonden moeten publiek bestraft worden en verborgen zonden moeten verborgen beweend worden voor God of jegens de naaste. Toen Petrus de Antiochieën met de Joden veinsde, kon Paulus hem om die zonde niet vergeven. Want het was geen zonde tegen Paulus, het was een zonde tegen de waarheid van het evangelie. Petrus zondigde niet tegen Paulus, maar tegen de waarheid van het evangelie. En daarom was hij te bestraffen. En dat heeft Paulus ook getrouw gedaan. En tegenwoordig was het dus allemaal eraan in onschuld. Geloof jij het van mij, dan geloof ik het van jou. Ja. Maar Gods kinderen en knechten staan in de eerste plaats aan Gods kant. Dat zegt ook de samenvatting van de wet. God liefhebben boven alles. En ook de naaste als zichzelf. Nou, dat komt in Christus ook openbaar. Dan sta je aan Gods kant. Eerst aan Gods kant. Niet aan mensenkant, aan Gods kant. En als hij die orde omdraait, of als er tegen die orde gezondigd wordt, door degene die binnen zijn, is de Bijbelse tucht geboden. Als je barmhartiger bent als God, Dat is valse verdraagzaamheid. En als je rechtvaardiger bent dan God, dat is fariseïsme. Maar de Bijbelse tucht is geboden, hetgeen echter zo jammerlijk achterwege gelaten wordt in onze dagen, omdat vele ambtsdragers de eer van elkander aannemen en zich over de ere Gods niet bekommeren. En ik heb er wat gezien hoor, houden ze elkaar de handen boven het hoofd. Maar dat vind ik niet terug bij bijvoorbeeld de Schotse oudvaders. Dat vind ik niet terug. Die zeiden elkaar de waarheid. En dat kon leiden. Ja. Soms zie je het in het vlees. Ja. Want we zijn vleeselijk. Hè? Gebrand op onze eigen eer. Maar Christus heeft zijn eigen ik eraan gegeven. En het opgenomen voor de ere en rechten en deugden van zijn vader. Door alle gerechtigheid te vervullen. Dus onder de dekmantel van barmhartigheid kan veel wreedheid schuilgaan. Hè? En die onbarmhartige dat is onbarmhartige barmhartigheid. En dat moet ontdekt worden door een separerende prediking van wet en evangelie. Je kan Christus nooit verkondigen zonder de bediening der wet. Dat is niet mogelijk. Nou. Dat is niet mogelijk. Want dan wordt God niet verheerlijkt. Dan wordt God niet verheerlijkt, mens. Stel je eigen onder de tucht van Gods woord. Als Gods geboden in hun absoluutheid gepredikt worden, dan blijft er van de natuurlijke barmhartigheid, of van de natuurlijke begeerte, hè? Je kent dat allerlei invullingen geven, dan blijft daar niet meer van over dan duivelse vreedheid. En zo zit de mens in elkaar. Dus dat betekent niet dat de natuurlijke barmhartigheid dan maar prijsgegeven moet worden in de interlijke verhoudingen. Hè? En in de maatschappelijke verhoudingen. En dat we daar maar openlijke wreedheid en opstand moeten voeden. Nee. Dat deden wederdopers. Nee. Maar ik zeg alleen hoe God tegen de natuurlijke barmhartigheid aankijkt. En hoe Gods woord die beoordeelt in het licht van zijn rechtvaardige barmhartigheid. Nou, dan is het enkel wreedheid. En zo hebben we die ook te preken. Want wij preken natuurlijk geen maatschappelijke... een maatschappelijk koninkrijk van God? Nee. We hebben te preken hoe God de dingen ziet die ons in zijn woord geopenbaard zijn. En een natuurlijk mens wil altijd barmhartiger zijn als God. Hè? Omdat natuurlijke barmhartigheid altijd ten koste gaat van de waarheid van het evangelie. We leven in een tijd van valse verdraagzaamheid en valse eenheid. Ik heb het al genoemd en u kunt het ook lezen op de website. Een vals manifest is rondgegaan. En zelfs uit de herstelde kerk zijn de dominees die dat valse manifest ondertekenen. Zo staat het er. En als Gods kinderen daarin mee participeren in die valse eenheid, dan wordt Gods naam om hunnentwil gelasterd en de ware godsdienst in discrediet gebracht. Nou, in Antiochië had je nog een Paulus die daartegen opstond, omdat hij aan de zijde Gods geplaatst was. En Paulus werd puur gedreven door de liefde Gods. En de liefde Gods verdraagt de valse leer niet. Onmogelijk. En Petrus werd bestraft in alle tegenwoordigheid en toen hij daarmee in de schuld kwam. Nou, ik geloof het zeker hoor, dan ging hij naar buiten om bitterlijk te wenen, want je leest niks dat Petrus zich tegenover Paulus stelde en zich verdedigde. Daar lees je niks van. Nee, later lees je dat Petrus zegt, en onze geliefde broeder Paulus, die dingen zegt die zwaar zijn om te verstaan, welke de onvaste mensen verdraaien tot hun eigen verderf. Nou, daar had hij zichzelf al onder gerekend. Dus die man die ging naar buiten, net bij zijn verloochening van Christus, om bitterlijk te wenen. En ik vraag me af of predikanten nog bitterlijk wenen om hun verlogen praktijken door te participeren met de valse oecumene in onze dagen, aangezien er geen getuigende stem meer gehoord wordt in de landen. De ware aard van de ware barmhartigheid is ten eerste op Gods eer gericht. En ten tweede ook op de naaste. En jegens de naaste wie het ook betreft hebben Gods kinderen barmhartig te zijn. Gelijk Christus barmhartig is jegens hen. En de ware aard van de ware barmhartigheid ziet niet op loon. Maar handelt belangeloos en volstrekt onpartijdig. Want God handelt zonder aanzien des persoons en zo hebben ook Gods kinderen te handelen. Niet als propagandisten, niet als activisten, ook niet als triomfantalisten, maar gedreven door de liefde van Christus. En de liefde van Christus is de drijfveer voor de ware barmhartigheid. Hè? Paulus zegt, de liefde van Christus dringt ons, maar niet zijn liefde. En gedreven door de liefde van Christus zegt hij, wij dan wetende de schrik des Heren bewegen mensen tot het geloof. Ja. Nou, je hebt van die mensen die hebben zo'n fietspomp bij zich. Hè? Die willen iedereen volpompen met geloof, liefde en barmhartigheid. Nou, maar Paulus doet met deze uitspraak, wij dan wetende de schrik des Heren bewegen mensen tot het geloof, geen beroep op de vrije wil van de mens, want die vrije wil bestaat niet. Hoor. De mensen hebben geknechte wil. En Gods volk, die hebben ook geen vrije wil, maar die willen wat God wil. Dus Paulus spreekt met betrekking tot de verschrikkingen van de wet, die zo dodelijk zijn, dat de mens gebracht wordt aan het einde van de wet, Christus, tot rechtvaardigheid. Nou, dat laatste bewerkt de wet niet, want de wet verwijst niemand naar het Lam Gods. Maar de schrik des Heren doet de ziel ter helle varen. En de barmhartigheid Gods doet de ziel daaruit wederop komen. Dat moet echt beleefd worden. En vanuit die kennis, die ook Hanna, de vrouw van Elkana, mocht beoefenen, spreekt de apostel Paulus zijn hoorde toe. Hè? De Hanna zegt de Heere, dood en maak levend. Hij doet er helle nederdalen en doet wederop komen. Ja, zo worden vijanden met God verzoend en dat in de weg van een zalige hellevaart. Tegenwoordig zijn ze allemaal bezig met de hemelvaart, maar nog nooit ter helle gevaren. Maar de zielen zoals Hanna, die dat mogen kennen in Christus, die zijn uit de ingewanden der barmhartigheid Gods geboren. En die zullen kinderen Gods genaamd, dat zijn nou de barmhartigen. En zalig zijn de barmhartigen, want de zulke zal barmhartigheid geschieden. Ja, want het is volbracht. Maar weet je wat de fariseeën zegt? Voor wat hoort wat hoor. Ja. Maar die op deze wijze de zalenspreking verstaan. Nou, die zijn nog vol bloed onder de wet. En van hun drek niet gewassen. Want aan de vruchten kent men de boom. En daarmee zijn we gekomen aan ons vierde punt van overdenking. Namelijk de vruchten der barmhartigheid. En de vruchten der barmhartigheid, dat zijn de vruchten des geestes. Hè? En de vruchten des geestes, dat is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goedertierenheid, geloof, zachtmoedigheid, goedheid, matigheid. Maar nu is alle vrucht nog geen vrucht des geestes. Hè? En ook niet in het leven van de kinderen Gods. We moeten altijd, als het over de vrucht des geestes gaat, eerst op de boom letten. En dan op de rank. En bovendien dragen Gods kinderen niet allemaal evenveel vrucht. Hè? De een 30, de ander 60 en weer een ander 100 fout. Maar weet je wat nou het kenmerk is van Gods ware kinderen? Dat ze zichzelf leren kennen als een onvruchtbare. Als eentje die niet gebaard heeft. En geen barensnood gehad heeft. Nog barmhartigheid beoefend heeft. En dan klagen zij de Heere achterna vanwege de leegheid van binnen, vanwege dat harde hart, vanwege dat godenvijandige bestaan. En nog menigmaal vrezen Gods kinderen er nog eeuwig buiten te vallen, vanwege die aanhoudende stroom van afmakingen en die nameloze onvruchtbaarheid de Heere niet te kunnen bedoelen zoals zij wel zouden willen. Maar dan heb ik toch vanuit Gods woord degene die daarmee tobben, worstelen en er dreigen aan ten onder te gaan, een troostwoord. Weet je wat de Heere zegt? Zing vrolijk, gij onvruchtbare, die niet gebaard hebt. Maak geschal met vrolijk gejuich en juich, die geen barensnood gehad heeft. Want de kinderen der eenzamen zijn meer dan de kinderen der getrouwden, zegt de Heer. Dus niet de takken, maar de boom maakt de wortel der zaak uit, waarvan Job zegt dat de wortel der zaak in hem gevonden werd. En ondanks dat de duivel alle vurige pijlen op Job heeft afgeschoten, mocht Job zeggen dat de wortel der zaak in hem gevonden werd. Job die roemde niet op de vruchten. Ja, je hebt van die mensen die allemaal van die plastic appeltjes op de plant. Maar Job die roemde in de wortel. Dat was Christus. Job droeg in zijn beproeving gewenste vrucht, omdat hij een levende rank was van de ware wijnstok. Nou, Christus zegt dat we de valse profeten aan hun vruchten zullen kennen. Hij zegt, in ieder boom brengt voort goede vruchten, een goede boom, en een kwade boom brengt voort kwade vruchten. Maar hier moet ik ook tegelijk de misleiding van de huidige theologie aanwijzen, dat deze woorden van Christus, die woorden van Christus totaal verkeerd uitleggen en toepassen met een gedragstheologie, hè, van het gereformeerde gemene best. Ja. Maar Christus heeft hier twee bomen voor ogen, hè, namelijk de boom die het groene hout genoemd wordt, dat is Christus, waarvan de takken enkel vrucht dragen uit hem, en de boom die het dorre hout genoemd wordt, waarvan de takken enkel blad voortbrengen en geen vrucht. Omdat een kwade boom in de grondtaal als een verrotte boom omschreven staat. Dus een ieder die uit God geboren is, is ingelijfd in het groene hout, en dat is Christus. En Christus kan geen kwade vrucht voortbrengen, enkel goede. En ook de vruchten van Christus worden Gods kinderen toegerekend. Gods kinderen ruiken er maar aan. Maar aan het doende komen zij nimmer toe, hoewel ze ijverig zijn en goede werken. Maar die ijver redt er niet van de dood, daar staat alleen de gerechtigheid van Christus borg voor. He, waarmee zij geheel bekleed zijn voor tijd en eeuwigheid beide. En ook het struikelen van de zonde in de zonde van Gods kinderen is door het bloed van Christus bedekt. We zullen er eerst eens een versje van zingen. En wel uit de 32e psalm dan van het eerste zangvers. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. En wat er verder volgt uit de eerste zangvers van psalm 32.
Amen.
dus Gods woord spreekt zalig. Christus spreekt zalig. En dan zijn je zonden vergeven. Zalig zijn de barmhartigen, want hun zonden zijn vergeven. In het bloed des lams. En diegenen die zijn niet meer onder de wet, maar onder de genade. En de zonden zullen over hen niet meer heersen. Ja, dat is altijd een strijd in het leven van de kerk. Dan vrezen ze nog dikwijls dat de zonde hen overheerst. Maar Gods woord zegt het anders dan wat we menigmaal moeten inleven. Gods woord verkondigt ons betere dingen als de bevinding. Ja. De zonde zal over u niet heersen, kind van God, want gij zijt niet meer onder de wet, maar onder de genade. Nee, maar degenen die nog onder de wet zijn en wel heren, heren kunnen uitroepen, die brengen in het geheel geen vruchten voort, maar enkel blad. Hè? Enkel ongerechtigheid, allemaal bladeren der ongerechtigheid. Want de barmhartigheid der goddelozen is vreed. Maar Gods volk is tot hinken en zinken ieder ogenblik gereed. En wie meent te staan, ziet toe dat hij niet vallen. Maar Christus bedekt en bekleedde zijn geheel met de mantel der gerechtigheid. En hij ziet geen zonde meer in zijn Jacob, geen overtreding meer in zijn Israël. Ja, ik snap dat de godsdienst daar verschrikkelijk kwaad om kan worden. Want God bedekt de zijne. Niet omdat ze beter zijn. Juist niet. Maar als God de zijne niet bedekt met de mantel der gerechtigheid, waar had Noach anders aan moeten komen toen hij dronken en nakend in zijn tent lag? En Abraham met zijn leugen omtrent Sara. En Simson met zijn hoerenloop. En David met zijn overspel. En Petrus met zijn verloochening. Toch waren zij met al hun bedreven kwaad geen kwade bomen. Geen kwade ranken. Omdat ze ingelijfd waren in de levensboom Christus. In het groene hout. Waaruit zij hun vrucht hebben ontvangen. En zijn vrucht, zegt de bruid in het hooglied, is mijn gehemel te zoet. Want uw vrucht, kindersheren, dat is niet uit u, maar uit Christus gevonden. Ofwel uit de appelboom onder de bomen des wouds. En dat geldt voor alle vruchten des geestes. Die moet je verstaan. In Christus. Zijn niet mijn vruchten. Dus de vruchten des geestes moet je niet in de eerste plaats bij een kind van God zoeken, maar aan de appelboom Christus. En die vruchten van Christus, die vruchten des geestes, worden Gods kinderen toegerekend. Alsof zij die zelf hadden voortgebracht. En Christus zegt niet een ingeluk die tot mij zegt, Heere, Heere, zal ingaan in het koninkrijk der hemelen, maar die dat doet de wil mijns vaders die in de hemelen is. Wel nu, wie heeft de wil des vaders gedaan op een door God vereiste en volmaakte wijze? Dat is Christus alleen. En de levende kerk in hem, door toerekening. En dat door het geloof. Dus ondervraag een kind van God niet op zijn vruchten, want dan zal die zeggen, ik ben een groot beest bij God. Maar als je de levende kerk zou kunnen gadeslaan bij God vandaan, dan zou je het beeld van Christus in en terugvinden. In de vruchten der genade. En wat zijn die vruchten? Zal ik je dat nou eens zeggen, klaar en duidelijk? Dat Gods kinderen alleen van genade moeten leven. En zich aan de genade houden. Dat zijn de vruchten. En zich om goed en kwaad niet bekommeren kunnen. Want als het daarover gaat, dan bevinden zij zich totaal vleeselijk. Verkocht onder de zonde. En daarom roemen zij in Christus alleen. En steunen op zijn genade. Dat zijn de vruchten. En daarin doen zij geheel de wil des vaders. Namelijk om zich geheel en al op Christus te verlaten. En hem te volgen waar hij ook heen gaat. Niet uit beweging van eigen kracht, Maar uit oorzaak van zijn trekking. En daarom zegt de bruid uit het hooglied, trek me. Dan zullen wij u nalopen. Christus is altijd de bewegende oorzaak. Altijd. Na ontvangen genade. Hij is altijd de bewegende oorzaak. In mijn geloof. Ja, je hebt van die mensen die zeggen dat ze zich geheel op Christus verlaten, maar hem toch niet volgen door eer en oneer. He, door kwaad gerucht, door goed gerucht, door over bezaaide en onbezaaide wegen. Ja, rijke jongelingen die breien hun eigen godsdienst. He. En daar hebben we in onze dagen geen gebrek. Maar die volgen Jezus niet op de weg. He, hoe barmhartig en hoe humaan zij zich ook voordoen. Allemaal wreedheid. En Gods wil betrachten is de wet Gods voor waarachtig houden. En de heilige wet Gods voor eigen hart en leven te bewaren in de ark onder het verzoendeksel dat met bloed der verzoening besprengd is. Met het dierbaar bloed van Christus. En dat bloed spreekt betere dingen dan het bloed van Abel. Nou, en ik zou je vertellen, geliefde, dan kunnen de vruchten der barmhartigheid niet uitblijven, want daar zorgt de geest der heiligmaking voor. Opdat de kerk veel vruchten zou voortbrengen die Goden wel behagelijk zijn, hoewel zij die zelf niet zien. Als je ze ziet, dan zijn ze al verrot. Gods volk zien al hun heil en zaligheid in Christus. En dat is juist de wil des vaders, dat Gods kinderen op Christus zien, met al hun noden en ellende, zonde en benauwdheden, zich tot Christus wenden, zichzelf veroordelende, God vrijsprekende, en een welbehagen hebben in de straffen hunner ongerechtigheid. Want zo wil de Heer het hebben. En zo werkt Hij dat ook uit in het leven van de levende kerk. Opdat zijn naam verheerlijkt wordt in Christus, die de pers alleen getreden heeft, en daarvan was niemand van de volkeren was met hem. En zalig zijn de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden. En dat bepaalt ons ook bij het vierde punt van onze overdenking, namelijk het loon der barmhartigheid. Gods kinderen ontvangen loon, niet uit verdiensten, maar uit genade. En het loon der barmhartigheid is barmhartigheid. Want wat iemand zaait, dat zal hij ook maaien. He? Want als iemand in zijn eigen vlees zaait, dan zal hij uit zijn eigen vlees verderfenis maaien. Maar als iemand in de geest zaait, dan zal hij uit de geest het eeuwige leven maaien. He? Gods kinderen heten barmhartigen. En ze ontvangen genade voor genade. Dat is het loon der genade, namelijk genadeloon. En genadeloon wordt al in deze tijd uitbetaald. En wat is dat? Zult u zeggen. Wel, wat is nou het loon van een prediker? Dat is de vrucht op zijn bediening. Hè? De bekering van zondaren. Maar ook persoonlijk zullen de barmhartigen in Christus keer op keer barmhartigheid geschieden. Maar altijd wel in de weg van schuld. Salomo zegt, die zijn overtreding bedekt, zal niet voorspoedig zijn. Maar die ze bekent en laat, die zal barmhartigheid verkrijgen. Dat is geen voorwaarde, dat is het werk des geestes. Tegenwoordig noemen ze alles voorwaarden. Nee, de mens is voorwaardelijk, maar het evangelie is onvoorwaardelijk. Voor verloren zondaren. Maar mochten we nou eens worden die we al zijn, geliefden. Gelijk die tollenaar achter in die tempel. Want weet je, heel die leer die, ik moet hier geen theologie gaan verkondigen. Ik moet Gods woord verkondigen. Maar dat is theologie. Maar eigenlijk, ik moest zeggen dat. Kijk, de scholastiek die hebt de theologie bedorven. En dat is allemaal, dat wordt aan allemaal, dat komt aan allemaal, dan komt dat heil, de uitwerking van het heil, dat mooie, dan allemaal in je eigen hart, ja, dat komt dan allemaal in de mens te leggen. En dan is God niet meer de bewegende oorzaak. Ja. Maar mochten we nou eens worden die we zijn, is gelijk die tollenaar achter in die tempel, die zijn hoofd niet durfde opheffen naar de hemel. Omdat hij vreesde als een Korach, Datan en Abiram levend ter helle te varen. Want daar loopt het altijd over. Dan kun je alle scholastiek verbranden, want daar loopt het altijd over. We willen onze straf niet aanvaarden. We Maar die tollenaar die kon zijn straf aanvaarden. Want hij stond achter in de tempel en hij riep het uit, wees mij de zonde genadig. En hij verkreeg de stond barmhartigheid en hij ging gerechtvaardigd naar huis. En in die zalige hellevaart ligt het behoud van Sion namelijk van onder eeuwige armen. Hellevaders in ons midden, zijn er nog hellevaders in ons midden? God heeft zijn eeuwige armen onder uw hel doorgeschoven in de borgstelling van zijn zoon. En hij is tot zonde gemaakt en ter helle gevaren op Golgotha in uw en mijn plaats. Ja, dat zou het wonder zijn. Hè? Als je het eigendom van Christus mag weten. Dat kan niet meer minder. Hoor. En de hel kan verschrikken, maar Christus heeft de sleutels der hel en des doods. Hij doodt en maakt levend. En de Heere doet ter helle nederdalen en wederuit opkomen. Want hij is rechtvaardig en barmhartig. En in Christus een ontfermend God en Vader. En zalig zijn de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden. Dat is mogelijk in de God der barmhartigheid. In de Vader alle vertroosting. Die in Christus zwijgt in zijn liefde voor hellevaders en erfwachters der hel. Omdat God de prijs der zielen dat rantsoen in Christus verrekend heeft. Met zijn zoon. Christus heeft de Vader een bruidschat betaald. En zijn eigen bloed. Met zijn eigen bloed. En daarom pleit hij de zijne eisende vrij. En zegt Vader verlos hem dat hij in het verderf niet nederdaalt. Ik heb verzoening voor hem gevonden. En spreek hem vrij van zijn gruweldaad. Want hier is mijn bloed. Dat ik voor de mijne gestort heb. En ik eis de mijne vrij op grond van mijn eigen gerechtigheid. Christus, de voorbidding van Christus, dat is geen onzekere voorbidding, die wordt zeker verhoord. Christus bidt eisende. En geheel overeenkomstig de wil des vaders. En in die voortdurende voorbidding van Christus voor de zijne ligt de zaligheid van Sion verankerd. En Vader, ik wil dat waar ik ben ook die bij mij zijn, die gij mij gegeven hebt, opdat zij mijn heerlijkheid mogen aanschouwen. Die gij mij gegeven hebt, want gij hebt mijn lief gehad van voor de grondlegging der wereld. En ik kan je eigen gewaar worden als enkel vleeselijk verkocht onder de zondige liefde. Dan kan je eigen gewaar worden als een hellevader. Maar de voorbidding van Christus staat er borg voor dat Gods volk zijn heerlijkheid zal aanschouwen. En die voorbidding van Christus wordt altijd verhoord, want hij pleit eisende, geheel overeenkomstig de wil des vaders, zeiden we. Want de vader zegt, eis van mij, zegt hij tot de zoon, en ik zal u geven de heidenen tot uw erfdeel en de einde der aarde tot uw bezitting. Eis van mij, zegt hij. En o geliefde, zoek toch met die God verzoend te worden. En koop de tijd uit, terwijl de dagen boos zijn. En veracht Gods goedheid niet. Want het zijn de goede tierenheden des Heren die een mens tot bekering leiden. Al gaat het ook voor die mens in kwestie door de dood heen. Geen nood. Christus heeft de dood overslonden. Die verslonden tot overwinning. En hij roept de doden tot leven. En doet hen ook herleven. Na ontvangen genade. Zij de droefheid kwijnen. Want zij ontvangen genade voor genade. Want de barmhartigen die zullen barmhartigheid geschieden. Volk des Heren. Zoek den Heere in al uw zielsverdriet. Nooit zal hij zijn gevangenen begeven. Roep hem aan in de dag der benauwdheid en hij zal u uithelpen, gij zult hem eren. Zalig zijn de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden, omdat God barmhartigheid is over onbarmhartigen. Ja, want zo leert Gods volk zichzelf kennen. Want er is er maar één barmhartig en dat is Christus. En geliefde, wees maar onbarmhartig voor jezelf, maar barmhartig jegens uw naaste. Dat kan alleen als we barmhartig in Christus genaamd worden. Hè? Want dan zal de Vader aller barmhartigheid u doen delen in al de heilsgoederen die we in Christus hebben, als we het eigendom van Christus zijn. Ongeliefde, de mens leeft zijn leven, hè? Maar Gods volk leeft goden en dat door het geloof, dat door de liefde is werkende. En dat is niet mijn liefde, dat is de liefde van Christus. En de liefde van Christus dringt ons om u te manen de Heere te zoeken. nu het nog is de wel aangename tijd, de dag der zaligheid. En Christus laat zich vinden door degenen die uitgezocht zijn, maar buiten Jezus niet meer leven kunnen. En die het uitroepen geeft, met Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. En als Christus zich laat vinden in de hel van uw bestaan, hè, dan komt hij op uit uw hel en dan wordt hij uw hemel. Ja. Nou, de Heer Jezus is nog zoekende naar verloren zondaar. En hij vindt ze ook, want zijn barmhartigheden hebben geen einde. Want hij is de enige die zoekt en de enige die vindt. Omdat zijn middelaarshart brandt van liefde jegens verloren zondaar. En Christus is de goede herder die zijn leven stelt voor de schapen. En hij leidt hen door deze aardse woestijn naar het erfgoed hierboven, naar het vaderlijk huis. En tot zijn bedroefde discipelen zegt Christus aan de vooravond van zijn lijden: uw hart wordt niet ontroerd. Want gij lieden gelooft in God, gelooft ook in mij. In het huis mijns vaders zijn vele woningen. Anderszins zo zou ik het u gezegd hebben. En ik ga heen om uw plaats te bereiden. En zo wanneer ik zal heen gegaan zijn en uw plaats zal bereid hebben, zo kom ik weder en zal u tot mij nemen, opdat gij ook zijn mag waar ik ben. Ja, dat is de bestemming van de barmhartige. De destination. In het huis des vaders zijn alle woningen gereserveerd en voorbestemd. Want Christus kent de zijne. En wordt van de zijne gekend. En er zal geen klauw achterblijven. Nee. En hier zaaien zij zo dikwijls met tranen. Maar straks zullen ze met gejuich maaien. Wie het zaad draagt dat men zaaien zal, gaat al gaande en wenende. He? Maar hij zal met gejuich wederkomen, dragende zijn schoven. Christus heeft zijn bruid een bruiloft bereid. Dat is de bruiloft des lams. En hier is de kerk in ondertrouw. En ze rust op het ja-woord van Christus. En zalig zijn de barmhartigen, want ze zullen barmhartigheid geschieden. Ze rusten op het ja-woord van Christus. En straks leidt men haar in statie naar haar woning. Om de koning te zien in zijn schoonheid. Nou, geliefde, hier op aarde is het niet en dan komt het niet. Het komt er nooit. Want dit leven is niet meer dan een gestadige dood. Maar wie op Christus betrouwt, op hem alleen, die ziet zich omringd door zijn weldadigheid. En dat is het loon der barmhartigen. Ze ontvangen een vol loon, geen karig loon, maar een vol loon. De apostel zegt: zie toe voor uzelf dat wij niet verliezen hetgeen wij gearbeid hebben, maar een vol loon mogen ontvangen. Ja, de Heere zegt dat ze de kroon der overwinning zullen ontvangen. Die volhardt tot het einde. Dat is ook in Christus geliefde. Want wie hebt er volhard tot het einde? Wie? Christus alleen. Die het uitgeroepen hebt, het is volbracht. En dan zijn we meer als overwinnaar in hem. Als we tot hem behoren. Hem zijn eigendom zijn. Ja. De kroon der overwinning. Die de Heere een iegelijk geven zal, die volhard tot het einde. Ja, die zal overwinnen. Die zal barmhartigheid geschieden. Niet door kracht, nog door geweld, maar door zere geest. Want de buit van het overwonnen land viel zelfs de vrouwen in de hand. Schoon niet mee uitgetogen. Die zullen barmhartigheid geschieden. Wat hebben ze er nou aan gedaan? Wat hebben die barmhartigen er nou aan gedaan? Enkel tegengewerkt. Dat zal de belijdenis zijn. Maar ze zijn overwonnen. En ze hebben overwonnen door het bloed des lams. Nou, Christus heeft het loon verdiend dat de bruid een deel valt. Er komt geen mens aan te pas. Want ook de barmhartigen in Christus niet. Want ze zijn daartoe volstrekt onbekwaam. De Heere houdt zich over een ellendig en arm volk dat op de naam des Heeren betrouwen zal. Ze leven van dag tot dag, van uur tot uur. Ja, totdat zij mogen overlijden. Dat is over het lijden gedragen worden. En in de armen van Christus, van Jezus, zullen ontslapen. O geliefde, als u hier aan deze zijde van het graf met en in Christus geleefd hebt, Dan zal u barmhartigheid geschieden en dan zal u de kroon des levens ontvangen om die te werpen aan de voeten van het Lam. Het loon der barmhartigen is barmhartigheid, omdat Christus de zijne voortdurend genadig is en de zijne omringt met zijn goede tierenheid. Ja, Gods kinderen worden hier de zonde zat. En Job zei, ik ben oud en de dagen zat. Waarom? Omdat hij de zonde zat was. Vanwege Gods barmhartigheid, keer op keer aan hem bewezen. En hoe onwaardig worden zij dan, hoe onnut, als het de goede tierenheden des Heren zijn, dat ze niet vernield zijn en dat zijn barmhartigheden geen einde hebben genomen. En dat zal een eeuwige verwondering baren, dat Gods volk, daarvoor heb Gods volk een eeuwigheid nodig, om dat wonder uit te wonderen. En als ze de hemelpoort binnentreden, geliefde, dan zullen ze met de koningin van Scheben uitroepen, de helft is mij niet aangezicht. Want de erfenis der heilig in het licht zal de barmhartigheid, zal de barmhartige ten deel vallen. He, maar dat zal wel het eeuwige wonder baren. Wat? Dat zalig zijn de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden. Hoe zalig is dat volk? Dat Christus hier zalig verklaart. Want ze zijn naar zijn naam genoemd. En ze zullen kinderen des Allerhoogsten genaamd worden. En God wil barmhartigheid en geen offeranden. Hij haat de roof in het brandoffer. En hij zegt bij monden van Jesaja, breng niet meer te vergeefs offer. Het reukwerk is mijn gruwel. De nieuwe maanden en de sabbatten. En het bijeenroepen der vergaderingen vermag ik niet. Mensen, houd toch eens op met dat vergaderen. Het is ongerechtigheid, zegt de Heer. Zelfs de verbodsdagen. Al dat zwoegen en slaven onder de wet, de dienstbaarheid. Daar komt de mens mee om. Maar zaligheid die er nou eens mee mag omkomen. Al geschiet het aan deze zijde van het graf, want het einde der wet is Christus, tot rechtvaardigheid en iegelijk die gelooft. Want Christus is niet gekomen om rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering. En dan krijgen ze een nieuwe naam, welke niemand kent dan die hem ontvangt. En dan krijgen ze de naam van barmhartigen, de naam van armen van geest, de naam van zachtmoedigen, omdat Christus zachtmoedig is. En Christus wil barmhartigheid bewijzen aan het onedele, aan hetgeen niets is. Want het onedele der wereld en het veracht heeft God uitverkoren, hetgeen niets is, opdat het geen iets is, te niets zou maken, opdat geen vlees zou roemen voor hem. En die verachten om Christus wil, dat zijn de barmhartigen. En de zulke zullen een vol loon ontvangen op grond van de verdiensten van Christus. Want volk des Heren, arme van geest, treurende te Sions, bedroefde om de bijeenkomst wil, hoor des Heren woord. Maar uit hem zijt gij in Christus Jezus, die ons geworden is, wijsheid van God, en rechtvaardigheid, en heiligmaking, en verlossing, opdat het zij gelijk geschreven is, die roemt, roemen in de Heren. Bent u met het Lam tevreden? Dan is God ook met u tevreden. Amen. Lieve heren, we hebben er maar weer over gestameld. Want we moeten er altijd nog weer aan beginnen. Om u aan te prijzen die zo te prijzen is. O heren, een mens zoekt het hier in zijn rechtzinnigheid, in zijn vroomheid. Hij zoekt van zijn goddeloosheid verlost te worden. Maar heren, goddeloos zijn we, goddeloos blijven we. En gij zijt te zijner tijd voor de goddelozen gestorven. Maar die goddelozen die krijgen toch een naam. Zachtmoedige, barmhartige. Omdat u het zijt. Want ze worden vernoemd naar de koning. Ze worden vernoemd naar de vader der barmhartigheid. Wat is dat toch een eeuwig wonder, heren. En omdat ze vernoemd zijn, omdat ze nou ingelijfd worden, erfgenamen God zijn, mede-erfgenamen van Christus, kunnen ze het nooit meer verzondigen. Ja, wel in zichzelf, wel in de inleving. Want dan gaat Petrus naar buiten bitterlijk wenende. Ach, wie niet weent over zijn zonde, die zal nooit barmhartigheid geschieden, maar niet omdat hij geweend hebt. Maar gij zegt, ik zal ze voeren met smeking en geween. En lieve heren, mochten we daar ook de vruchten van ondervinden, die in u gevonden zijn, want gij zegt, uw vrucht worden uit mij gevonden. Ach, wat zoek een mens toch voor te brengen, vruchtbaar te zijn. Maar gij zegt, zalig zijn de onvruchtbaren, die niet gebaard hebben. Het is alles in u, het is alles in u, Heer. Het is alles door u, uit u, door u en tot u. En gij zult eeuwig de eer ontvangen van hetgeen gij zelf hebt gedaan in Christus Jezus. Verheerlijk dan uw naam en kracht. Gedenk ons deze dag naar de grootheid uw barmhartigheid en naar de rijkdom van uw genade. En dat alleen om Jezus wil. Amen. Zingen tot slot, gemeente, uit Psalm 111, de verzen 2 en 3. Des Heren werken zijn zich groot. Wie ooit daarin zijn lust genoot, doorzoekt die ijverig en bestendig. En het derde vers, hij maakte hen die heerlijk is. Zijn wonderen een gedachtenis, hij is barmhartig en genadig. En wat er verder volgt, de verzen 2 en 3 van de 111e psalm. laten we eindigen met de zegenbede. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drieënig God, u zij alle de eer. Amen.